U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl/legalittalks.
Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer bent aangeschoven bij een nieuwe aflevering van Legal IT Talks. We gaan vandaag in gesprek over een onderwerp wat eigenlijk gewoon niet meer te missen is tegenwoordig in het nieuws. Je kunt nu.nl, de krant, NOS, welke nieuwsbron u ook gebruikt. Je kunt eigenlijk gewoon geen journaal meer kijken zonder dat er melding wordt gemaakt van een nieuwe hack, een nieuw bedrijf wat plat is gelegd door ransomware of een ander IT security probleem. Kortom, het wordt tijd om met elkaar in gesprek te gaan over bewustwording op het gebied van IT security. Want we zien toch dat heel veel problemen ontstaan doordat medewerkers misschien wel even niet opletten of toch ergens intrappen waar ze met een klein beetje meer kennis en meer training toch misschien net wat handiger mee om hadden kunnen gaan. Ik ga vandaag zoals gebruikelijk daarover in gesprek met een aantal tafelgasten, digitale tafelgasten, die zal ik zo meteen aan u introduceren. Eerst even kort de huisregels van het webinar zoals u gewend bent. Mocht u voortijdig tijdens het webinar moeten afhaken, geen probleem. U kunt op dezelfde link als waar u nu zit te kijken, kunt u op ieder later moment het webinar gewoon weer terugkijken. Er volgt achteraf ook nog een kort verslagje. Daarin zullen we die link nog een keer met u delen, zodat u het webinar nog een keer kunt terugkijken of kunt delen met uw collega's. Ten slotte, die bewustwording begint pas als we het met elkaar gaan bespreken en verder delen. Q&A, ingezonden vragen. We hebben van tevoren een aantal vragen ingezonden gekregen. Die zullen we door het webinar heen en aan het einde nog een keertje weer gaan behandelen. Maak ook vooral gebruik van de live chat van YouTube om uw vragen te stellen. Ik zeg gelijk even, Joop de Rooy heeft hem al gevonden. Goedemorgen Joop, fijn dat je gelijk gebruik maakt van die functionaliteit. Zo kunt u uw vragen stellen, ziet u. Wij zien die hier vervolgens in de uitzending binnenkomen en die zullen we ook dan aan het einde van het webinar, of als de vraag heel prangend is, gelijk maar eventjes oppakken in het gesprek. Rest mij niks anders dan het introduceren van mijn gasten van vandaag. En ik ga ze er even bij vragen. Dat zijn namelijk twee collega's van ICT Concept en een bijzondere gast vandaag, Joachim van Vlijmen van Firm Advocaten. Ik ga even beginnen bij de dames. Dames gaan voor qua introductie. Lenny de Haan van ICT Concept, welkom. Zou ik jou mogen vragen om even een hele korte introductie van jezelf en dan ook gelijk maar even van ICT Concept te geven alsjeblieft.
Hey, goedemorgen Tom en goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Lenny de Haan, ik werk bij ICT Concept en ik denk dat de meesten van u ons bedrijf wel kennen. 6 vestigingen, daarmee landelijke dekking en zeer actief in de juridische sector. Maar we komen ook heel graag bij onze MKB-klanten. Zoals ik al zei, mijn naam is Lenny de Haan. Ik werk sinds een jaar of 11 nu bij ICT Concept. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de license desk, maar ook de gesprekspartner voor onze klanten op het gebied van cybersecurity.
Helemaal goed, dankjewel. Gaan we gewoon even met de klok mee en dan kom ik uit bij Mark.
Goedemorgen, mijn naam is Mark Wijnhout. Inmiddels 13 jaar werkzaam bij ICT Concept. De laatste periode als senior system engineer, waarbij ik mijn focus heb gelegd op cyber incident response, monitoring en analyse. En daar de nodige ervaringen mee heb opgedaan.
Helemaal goed, dankjewel. En dan tenslotte hekkensluiter, maar desalniettemin wel de speciale gast die wij voor vandaag erbij hebben gevraagd. Joachim van Vlijmen van Firm Advocaten, welkom. Zou ik je ook mogen vragen, een korte introductie van jezelf en over Firm uiteraard.
Goedemorgen Tom en deelnemers aan dit webinar. Mijn naam is Joachim van Vlijmen, ik ben advocaat in Den Haag, Firm Advocaten, Tom zei dat al. Bijna 29 jaar advocaat. Ik hou me behalve met ondernemingsrecht bezig met privacy en dataprotectie en cybersecurity in het algemeen. En het onderwerp van vandaag, security awareness, is misschien op het eerste gezicht niet zo juridisch van aard. Het heeft veel meer met gedrag te maken, maar hou er rekening mee dat er toch wat juridische elementen aan zitten. Zo spreekt de AVG erover dat je technische en organisatorische maatregelen moet nemen om je data te beschermen. En cyber awareness is nou typisch zo'n ding wat je als een organisatorische maatregel kunt zien. Bovendien, nog één kort punt. Loop je onder omstandigheden, zal niet zo heel snel zijn, maar cybersecurity is toch wel een boardroom verantwoordelijkheid. Loop je ook een risico dat als je het laat sloffen, dat je op enig moment als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Ja. Ja, dat is inderdaad wel een nodig risico. Je hebt daar een quote bij voor ons meegenomen. En dat is dan ook gelijk eigenlijk eventjes de aftrap naar eigenlijk het eerste gespreksonderwerp. En dat gaat om de bewustwording bij medewerkers en in de boardroom. Hè. Laten we hem even op meerdere lagen aanpakken. En Joachim, laten we bij jou beginnen. Jij wilde deze quote daarvoor inbrengen. Die bewustwording, dat bewustzijn. Hè? Jij geeft hem hier al een klein beetje weg, maar waar begint dat wat jou betreft?
Nou, dat begint met, en dat is helemaal niet juridisch van aard, zeg maar meteen weer, het begint met gedragsverandering. En gedragsverandering, daar zijn wij mensen niet zo heel goed in. En meneer Jean Monnet, die heeft dat heel fraai verwoord ooit. Hij is een van de grondleggers van de huidige Europese Unie, de toenmalige EEG. En als je hem volgt, dan zou je eigenlijk zeggen, de beste methode om bewustwording te bereiken is, laat het kalf eerst maar eens goed verzuipen, word slachtoffer van een ransomware aanval en dan heb je de gedragsverandering bereikt die je wil hebben. Het punt is, je wil daar eigenlijk niet komen, omdat de gevolgen heel ingrijpend zijn. En zo zijn we dan toch bezig om te proberen met bijvoorbeeld zo'n legal IT-talk als vandaag en met awareness trainingen om mensen toch bewust te maken van het belang van cyberveiligheid.
Precies, precies. En dat gaat dan dus ook om alle lagen van de organisatie, hè, wat we net al aanstipten. Want je zei al, het is ook in grote mate natuurlijk een bestuurdersverantwoordelijkheid. Er zit ook een aansprakelijkheidsrisico zit daar aan. Kun je daar iets kort over toelichten?
Ja. Wat ik in de inleiding al zei, het zal niet zo heel snel tot een persoonlijke aansprakelijkheid leiden, maar het niks doen is in het algemeen geen optie. En het is heel denkbaar dat bedrijven, als ze geraakt worden door ransomware aanval en hun beveiliging niet op orde hadden en hun backups ook niet op orde hadden, noem maar allemaal op, dat tot een faillissement van een onderneming leidt. En ja, dan komt opeens toch ook de aansprakelijkheidsgrondslag die een curator heeft om de hoek kijken. Nogmaals, het zal niet zo heel snel het geval zijn, maar je wil daar gewoon niet in verzeild raken.
Nee, het is vooral belangrijk om even aan te stippen dat het webinar gaat over bewustwording en bewustzijn. En die moet dan dus op alle lagen van de organisatie moet die ontstaan. Die bewustwording, hè, die kun je creëren middels natuurlijk een allerlei variatie aan methodes en manieren. Maar ik denk dat een belangrijk onderdeel van die bewustwording bij medewerkers is ook bekendmaken met de mogelijkheden die er zijn op technisch vlak. Hè, de preventiemiddelen, noem maar even. Mark, als ik daar even bij jou mee mag beginnen. Kun je ons kort meenemen met wat zijn nou eigenlijk de eerste basisstappen waar je als kantoor en als medewerker van een kantoor mee aan de slag zou moeten om, behalve zelf goed opletten, hè, wat is er dan beschikbaar aan middelen, preventiemiddelen, zeg maar, om risico's, digitale risico's, zoveel mogelijk in te dammen?
Ja, dat wat natuurlijk heel erg belangrijk is dat je natuurlijk weet welke IT-middelen er binnen je organisatie aanwezig zijn. Dat lijkt me denk ik een eerste belangrijke aspect. Waarvan je niet weet wat er is, kun je natuurlijk ook niet beschermen. Dus allereerst moet goed in kaart gebracht worden van wat staat er nou bij je organisatie en wat heeft aandacht nodig. En denk dan niet alleen aan de computers, maar denk ook bijvoorbeeld aan de thuiswerkplekken. Denk aan de mobiele telefoons, denk eventueel aan de zogenaamde Internet of Things, wat je steeds meer ziet, de zogenaamde smartwatches, noem ze maar op. Wat wij als IT-bedrijf vaak inzetten qua middelen, of wat wij eigenlijk altijd inzetten qua middelen, dat zijn in ieder geval de multifactor authentication. Multifactor authentication wil eigenlijk zeggen de manier waarop je inlogt in je systeem. En dat was voorheen was dat altijd voldoende om daar een wachtwoordje voor in te vullen. Tegenwoordig is dat te makkelijk om in verkeerde handen te laten vallen, omdat het iets is wat overgedragen kan worden, goedschiks of kwaadschiks, waardoor je dus een cyberincident kunt creëren. Tegenwoordig is het dus eigenlijk een primaire behoefte om in ieder geval een tweede factor aan de authenticatie toe te voegen. En dat doen wij in dit geval door middel van de SSL RDP app, oftewel de app waarmee je dus op je telefoon nog een keertje extra moet bevestigen dat jij degene bent die, die inlogt. Mm-hmm. Daarnaast is het raadzaam om zorg te dragen dat alle updates gedraaid worden. Dus niet alleen van het besturingssysteem, maar denk ook aan je, je nevenproducten, dus je boekhoudprogramma's. Zorg dat die op de laatste versies draaien. Zorg voor een gedegen antivirusoplossing. En die oplossingen voor de werkplekken, zeg maar, is het ook verstandig om die te gaan monitoren. Ja, dat doen wij dus ook. Wij monitoren dus ook al die oplossingen om te kijken van wat komt er nu voorbij. Ja. Verder een aantal aspecten die we meenemen is uiteraard een firewall oplossing. Het buitensluiten van netwerkverkeer wat niet toegang nodig heeft tot de organisatie. Een stukje segmentatie. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je dus je omgeving scherm je af. En je zorgt ervoor dat één gebruiker niet overal bij kan. Echt het scheiden van bepaalde aspecten binnen je IT-frame, zeg maar.
En het is die mix eigenlijk, hè? Want we hebben nu we leggen nu langzaam eigenlijk een puzzel aan elementjes, leggen we neer die samen een totaalplaatje van beveiliging creëren. Hè? Eigenlijk zelfs meerdere lagen. Misschien is het beter om ze te stapelen, zeg maar. En dan vat ik ze even kort samen. Ik heb je meer factorauthenticatie horen noemen. Hè? De combinatie van een wachtwoord met bijvoorbeeld een bevestiging in een app. Ik heb je antivirus horen noemen, firewall om netwerkverkeer te blokkeren, data goed indelen met rechten, zodat niet iedereen overal zomaar bij kan. Er is dus heel veel mogelijk. En ik denk dat technisch gezien dat daar dus misschien wel voor heel veel mensen nu wel een aantal dingen zitten die je misschien wel opschrijft van twee-factor authenticatie, moet je even naar kijken. Hè?
En een goed spamfilter om... Bijvoorbeeld die phishing mails, want de meeste hacks beginnen toch met, en volgens mij gaat het om 90% of zo, begint met een geslaagde phishing mail. En daarin, als je nou over privacy en cyberbewustzijn hebt, awareness hebt, dan wil je vooral voorkomen dat je medewerkers op verkeerde mailtjes klikken. En een goed spamfilter kan daarbij helpen. En dan helpt het ook om goede... voorlichting te geven aan je medewerkers. Niet alleen maar per mail of in het kantoorhandboek een pagina opnemen. Want dat in het beste geval wordt het één keer gelezen en daarna nooit meer. Nee, regelmatig mondelinge voorlichting. En misschien ook wel gewoon oefenen met phishing tests. Ja. Testmails laten sturen, dat wordt steeds meer aangeboden in de markt. En dat is een nuttige oefening. Soms ook wel een hele leuke oefening om te doen. En heel belangrijk daarbij, wat mij betreft, is zorg in je organisatie voor sociale veiligheid. In een organisatie waar iemand die een fout maakt de tent uit wordt gescholden. Die zal wel oppassen om als die een fout maakt, een verkeerd linkje aanklikt, om dat te gaan melden. Je wil juist bereiken dat je medewerkers wel melding doen van dingen die misgaan. En dat niet meteen met hel en verdoemenis wordt bedreigd. Dus die sociale veiligheid is ook weer niet juridisch, maar wel heel belangrijk. Hoewel vanuit goed werkgeverschap ook heel belangrijk.
Ja. Klopt. En als ik daar nog even een aanvulling aan mag geven... Het klopt inderdaad. Wij kunnen natuurlijk heel veel beveiligingslagen op elkaar gaan stapelen en met elkaar bij een organisatie naar binnen opzetten. Maar als er een medewerker is die maar klakkeloos op foutieve mails blijft klikken of verkeerde internetsites bezoekt of USB-media met een virus mee naar binnen loopt, omdat er niet over nagedacht is, ja, dan kun je nog heel veel beveiligingslagen op elkaar gaan zetten. Maar dan creëer je alsnog een gat in je beveiliging.
Ja, mag ik daar weer op inhaken? Want we hebben het natuurlijk over... Sorry Tom. We hebben het over allerlei veiligheidsmaatregelen die wij voor de meeste van onze klanten, zo niet alle, op het kantoor allemaal hebben ingericht. Maar we zijn natuurlijk 1,5 jaar geleden met z'n allen spontaan gaan thuiswerken op de een op de andere dag. Daar zijn al die veiligheidsmaatregelen niet. Daar wordt veelal thuisgewerkt op een privéapparaat. Wat al dan niet up-to-date is, waar het hele gezin op werkt, waar veel op gedownload wordt, want daar zijn die apparaten ook voor. En natuurlijk downloaden de kinderen TikTok-filmpjes. Maar daar zit wel een heel groot gevaar. Want dit soort apparaten zijn dus zijn onbeschermd, staan niet achter een firewall. We hadden het net even over het internet of things. Nou ja, daar loopt het thuis van over, want dat wordt steeds groter, wordt steeds meer algemeen goed. Wat wij doen.
En wat het belang daarvan is bij die IoT, die Internet of Things apparaten, die zijn op dit moment eigenlijk bijna nooit goed beveiligd.
Nooit.
En een hacker komt heel makkelijk binnen via dat IoT apparaat en daar vandaan in de rest van het netwerk. En voor je het weet zit hij in je organisatie.
Ja. Klopt. En op het moment dat wij die werkplekken met z'n allen niet beter gaan beveiligen, dan hebben we wel een serieus probleem hiermee. En op kantoren zie je al dat heel veel organisaties de basisingrediënten goed op orde hebben. En dan heb ik het over wat Mark zei, de antivirus software, de monitoring. En waarbij dat patch management, wat zo belangrijk is, het up-to-date blijven, dat wordt afgedwongen. Nou, veel van onze klanten en eigenlijk... heel veel van de ondernemingen in Nederland werken in de cloud. Vaak zie je die multi-factor authentication daar ook wel geactiveerd. Dus daar is heel goed, wordt daar al over nagedacht om die brug naar de data van het bedrijf veilig te houden. Maar met die thuiswerkplekken is dat niet zo. En wij hebben als ICT Concept hebben we hier een abonnement voor gemaakt. We hebben die basisingrediënten gebundeld. Maar je mag op thuiswerkplekken bijvoorbeeld niet monitoren. Dat mag niet vanuit de AVG. Nou, dat zal Joachim onderstrepen. Dat betekent dus dat je daar ook het patch management niet kan afdwingen. Je kunt geen urgente lekken dichten. En als gebruiker kun je altijd zeggen, ik ben even druk, ik stel de patch uit.
Als ik je mag onderbreken... Zeker in de juridische dienstverlening voor advocaten, notarissen, deurwaarders. Ik zou nooit adviseren om thuis te werken op een privé device. Als werkgever doe je er zeker met in die vertrouwensberoepen er ontzettend goed aan. En is het echt wezenlijk om een device ter beschikking te stellen. Aan de werknemer en daar ook een gebruiksprotocol bij te laten tekenen. Dat er geen onnodige software zal worden gedownload. Dat niet de familieleden op dat device gaan zitten spelen. Volgens mij is dat vrij essentieel om dat in deze beroepsgroep toe te passen.
Ja, absoluut. En die business case is ook vrij simpel. Hè? Volgens mij zijn de aanschafkosten van een apparaat voor iemand om thuis te kunnen gaan werken. Die wegen natuurlijk niet op tegen de kosten die een mogelijke hack of een ransomware aanval natuurlijk met zich meebrengt.
En daarbij is thuiswerken natuurlijk al lang niet meer een tijdelijke oplossing. Het is niet meer dat we even met z'n allen thuis gaan werken en naar kantoor kunnen op korte termijn. Dus deze investeringen, die lonen zichzelf.
Ja. Hey, en,
mag nog één opmerking maken in plaats van gewoon het op kantoor werken. We hebben het over een aantal technische maatregelen gehad. Maar ook, en dat wordt ook bij de awareness. Weet je, zorg dat de serverkast op slot zit en dat daar niet iedereen zomaar bij kan. Zorg dat bezoekers niet zomaar vrij door je pand kunnen lopen. Zorg voor een clean desk policy. Weet je, dat zijn dingen die helemaal niet technisch van aard zijn. Maar
geen posities met wachtwoorden op de monitor.
Ja.
Laat ook je gasten niet op je wifi-netwerk.
Geen afdrukken op de printer laten liggen.
Juist, we komen denk ik allemaal wel eens in situaties waar we langs een printertje lopen of inderdaad iets zien waarvan we ons achter de oren krabben. Kortom, er zijn heel veel scenario's waarin het mis kan gaan. Daarvoor is het belangrijk om medewerkers eigenlijk dus de juiste middelen te geven om te zorgen dat stel dat er iemand toch struikelt, zeg maar, dat die wel wordt opgevangen door de technologie. Maar Mark, wat jij net ook al terecht zei, er zijn ook situaties waarbij er gewoon toch, ondanks alle goede intenties en de goed gestapelde systemen en de lagen, dat er toch iets kan misgaan. En dat kan aan de ene kant zijn omdat het gewoon echt een verschrikkelijk goed doordachte aanval is. Aan de andere kant omdat toch die gelaagde beveiliging niet zo goed geregeld was als dat je dacht als organisatie. En dan breekt even zo gezegd de brand uit. Lenny. Dan moeten ze iets gaan doen. Dan kom je op kantoor en dan zie je, dan staat er, ik zie even dan de matrix vormen. Je scherm, zwart-groene lettertjes met, you've been hacked en iets spannends. Waarschijnlijk ziet het er allemaal iets aantrekkelijker uit. Ik heb het zelf gelukkig in de praktijk nog nooit hoeven zien. Maar wat moeten ze dan doen? Waar ga je dan beginnen?
Je zet je apparaat als eerste nooit uit. Doe dat niet. Je hebt al het bewijsmateriaal alle manieren waarop je nog terug kan halen wat er gebeurt, help je daarmee om zeep. Verbreek de internetverbinding. Dat kan zijn door je LAN-stekker uit je computer te halen of je internetverbinding. Je hebt dus je internetstekker of de wifi. Dat is het allerbelangrijkste en dat is de eerste stap. Kijk om je heen, vraag vervolgens of collega's ook problemen hebben en ga het melden. Ja, en zo snel mogelijk.
En hoe zet je dan je wifi uit? Want je kunt niet meer bij je device.
Nou, dat hoeft op zich nog niet eens zozeer te zijn. Maar het ligt er natuurlijk een klein beetje aan hoe je werkt op kantoor.
Ja, je zou natuurlijk ook de router bijvoorbeeld van het hele kantoor uit kunnen zetten. Hè? Gewoon de complete internetverbinding afsluiten. Want de kans dat er meer devices geraakt zijn is natuurlijk groot. En er zijn natuurlijk ook werkplekken, laptops waarbij de wifi nog met een harde schakelaar te bedienen is. Dus daar zijn vaak nog wel. Hè? Of met een bepaalde hotkey die dan misschien nog wel of niet werkt. Dus daar zijn we opties voor. Maar ik heb dus gehoord, internetverbinding verbreken, forensisch bewijsmateriaal veiligstellen. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
Ja, absoluut.
En verwijder zeker ook geen mails, als ik daar nog even op in mag haken. Krijg je een phishing mail of iets dergelijks, laat hem gewoon staan. Ga hem niet aanklikken, er gebeurt niks als hij in je postvak staat. Kan niks mee gebeuren, maar ga hem zeker niet verwijderen. Wacht eerst tot je contact hebt gehad met je office manager of je IT-partner voor verdere instructies. En uiteraard, mocht er een verzoek komen tot betaling van iets, ga daar alsjeblieft niet op in.
Nee, en daar hadden we net in de aanloop, eigenlijk in de voorbereiding van dit gesprek, hadden we het daarover, hè? Over die betaling bij ransomware en dat soort zaken. Op het moment dat er iets gebeurt. Kijk, wij zitten denk ik even nu niet in de positie om individuele bedrijven te adviseren of ze wel of niet over moeten gaan tot betaling. Maar Joachim, ik wil even over naar jouw praktijkervaring. We weten dat jij, wij weten dat vanuit dit gesprek, jij hebt ook een rol als functionaris gegevensbescherming. Ik neem aan dat jij ook een van de eerste personen bent die gebeld moet gaan worden op het moment dat er een incident is. Kun je ons een beetje meenemen in wat jouw aanpak zou zijn op het moment dat er dan dus iets misgaat?
Ja, ik ben inderdaad bij enkele bedrijven, MKB-bedrijven, ben ik een externe FG-functionaris voor gegevensbescherming. En als het misgaat, dan is een van degenen die ingeschakeld moet worden, is natuurlijk ook de FG, omdat het eigenlijk ook altijd om het verlies van persoonsgegevens gaat. Wat in aanvulling op wat Lenny zei, het is denk ik heel erg goed om te zorgen dat je een zogenaamd incident response plan hebt. En dan helpt het ook als je die niet alleen maar digitaal hebt, maar ook in een ordner hebt staan in de kast en die er gewoon bij kan pakken. Want als je eenmaal getroffen bent door ransomware, dan is het lastig om je digitale bestandjes erbij te pakken. Yes. Isoleersystemen, wat Lenny zegt, haal internet eraf. Maar soms is niet het hele netwerk lam gelegd, maar één of enkele systemen. Isoleer in ieder geval die systemen. Pak je incident response plan erbij, bel je ICT-beheerder en eventueel als die beheerder dat incident response management niet in de vingers heeft, ja, schakel een bedrijf in dat daarin gespecialiseerd is. Denk eraan je verzekeraar te bellen. Meld het, ook al heb je geen cyber security verzekering, meld het hoe dan ook bij je verzekering. Bel zo nodig je advocaat. Je kunt je voorstellen, als het wat omvangrijker is, dat het nuttig kan zijn om een crisiscommunicatieadviseur erbij te halen. Van, ja, hoe gaan we dit met onze klanten, met de markt communiceren? Doe aangifte bij de politie en uiteraard na overleg met je FG, meld zo nodig bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is een korte lijstje wat je zou kunnen aflopen. En ja, ik zie overigens ook in de comments een opmerking van, ja, zorg voor goede backups. Ja, zonder meer belangrijk. Maar niet zelden, zie je ook steeds vaker, zijn ook backups gecompromitteerd. Ja. Het meest listige is dat software wordt geïnstalleerd die niet meteen, dus ransomware software wordt geïnstalleerd die niet meteen geactiveerd wordt, maar pas na een maand. Ja, dan heb je nog heel weinig aan je backups. Dus het in die zin is ook het monitoren van systemen in mijn visie erg belangrijk. Dat wat ongebruikelijk is in je netwerk, dat gesignaleerd wordt.
Ja, Mark, misschien dat is ook gelijk een mooi haakje. Want we hadden het net even over dat forensisch materiaal wat je eigenlijk moet proberen weer terug te leiden. Hè, om eigenlijk de sporen van de dader terug te vinden. Zodat je, ja, mogelijk daarmee iets weer van kan leren waarmee je weer een herstel kan doen. We hadden het net heel even over die logging en die monitoring. En ik wil dit eigenlijk even gelijk op twee manieren aanpakken. Want we hebben als ingezonden vragen voor het webinar best wel natuurlijk. Er zit een hoop klanten te kijken van jullie. En die vragen zich dan ook af. Ah, wacht even. Maar ik werk toch met jullie ICT Concept en jullie zorgen toch dat alles op orde is? Daar hoef ik toch niet meer over na te denken.
Klopt.
Kun je ons kort meenemen langs, zonder dat we zeg maar alle bedrijfsgeheimen op tafel gooien, want alle geheimen, er zijn natuurlijk ook geheime strategieën om jezelf te verdedigen. Ja, wil niet alles vertellen. Zo werkt het spelletje natuurlijk in oorlogsvoering, want dat is het feitelijk. Kun je ons een beetje meenemen langs hoe die werkelijkheid in elkaar zit? Wat doet ICT Concept om te zorgen dat klanten veilig zijn? En dan aan de andere kant natuurlijk ook een klein beetje, denk ik misschien ook maar gelijk een lichtje werpen op, wat blijft er dan over? Waar moet de klant ook nog zelf over nadenken?
Ja, we hebben het dus over die middelen gehad. Het gaat er dus om dat wij als ICT-partij kunnen monitoren wat er speelt. En daarover dus ook in discussie kunnen gaan met de klant. Dus op het moment dat wij een incident zien, dan gaan wij die gebruiker ook contacten en gaan we ook aangeven van wat er is gebeurd en wat men kan doen om te voorkomen dat dit in de toekomst gaat gebeuren. Maar dan heb je maar één poppetje binnen de organisatie die je vervolgens kunt aanspreken daarover. Een stukje awareness creëren kun je bij één persoon neerleggen. Maar daarmee sla je eigenlijk de plank mis. En dat wat Joachim al aangaf, op het moment dat het gebeurt, kun je die persoon laten zien van, ja, dit is er gebeurd. En dan gaat er ook wel een lichtje branden. Maar je hebt dan nog niet de organisatie geïnformeerd, zeg maar.
En, het is altijd een samenwerking tussen de klant en het ICT-bedrijf. En voor advocaten is dat denk ik heel herkenbaar. Wat ook niet werkt is de klant die een zaak bij een advocaat over de schutting gooit en die advocaat gaat het oplossen. Nee, het gaat altijd om de samenwerking tussen de klant en de advocaat om een zaak goed te kunnen behandelen. En dat is natuurlijk als het om IT security gaat hetzelfde. Je kunt helaas niet volstaan met te zeggen, we leggen bij een ICT-beheerder neer en die zorgt wel dat het veilig blijft. Want nou ja, dit hele onderwerp van vandaag, die awareness, is nu juist om te zorgen dat het ook in jouw organisatie veilig blijft.
Ja, is daar niet dan ook een belangrijk onderscheid tussen bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk best wel veel gebruikers die werken bij jullie op het cloud-platform, hè, met bijvoorbeeld de software van Next Legal of Clip Consultants of een andere juridische softwareleverancier. En ik denk dat, maar dat spreek ik misschien even een beetje voor mijn beurt, maar wat er zeg maar in en op de cloud gebeurt, dat hebben jullie natuurlijk gewoon volledig in de klauwen, neem ik aan.
Ja, volledig in de cloud. Je hebt het nooit volledig in de klauwen wat dat betreft. Een veelgehoorde term die je constant hoort is, het is niet een kwestie van of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Niemand is voor de volle 100% beschermd.
Met zijn wapenwetloop, hè, eigenlijk.
Precies. Het is dus een kwestie van je zet je beveiligingsmiddelen in. Maar je moet dus ook monitoren of je ze goed inzet. En of er geen gaten zijn gevallen. En wat speelt er momenteel qua cyberincidenten? Een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het zogenaamde spoofen van een OneDrive link. Waarbij je gevraagd wordt om gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Ja, we zien hier dus zo'n voorbeeld inderdaad. Nou, dit ziet er gewoon helemaal echt uit. Dit krijg je dus gewoon van een contactpersoon, een vertrouwd contactpersoon, die al op een eerder stadium is gehackt. Krijg je een verzoek tot het delen van bestanden. Het ziet er dus uit als een legitieme OneDrive link, waarmee je dus die informatie zou kunnen ophalen. En je wordt gevraagd om je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Ik heb hier in dit voorbeeld heb ik eventjes een rood cirkeltje gezet om de D van OneDrive. Je ziet erboven het originele logo van Microsoft OneDrive. Daarin zie je dat de D een hoofdletter is, zoals Microsoft hem altijd schrijft. Daaronder is hij met een kleine letter geschreven. Het is een kleine hint dat het al niet lekker in je niet helemaal kosher is, zeg maar. Gouden tip in deze is bijvoorbeeld: vul gewoon nooit je gebruikersnaam en wachtwoord in van kantoor.
Ja, ik zie trouwens een opmerking van iemand voorbij komen. Daar hebben ze toch niks aan als je gebruik maakt van twee-factor authenticatie.
Dat is een hele goede vraag. In principe niet voor je zakelijke account. Maar hoeveel mensen gebruiken hun zakelijke account niet ook om in te loggen op, nou ja, ik zeg maar wat, LinkedIn. Of andere juridische pagina's.
En vaak ook bij hetzelfde wachtwoord ook, hè?
Ja. Precies. Dus ga er niet vanuit dat dit alleen het enige is waar ze op afgaan op dat moment. Tenminste, als ze echt een gerichte aanval doen. Dit is dan een voorbeeld van een zogenaamde phishing aanval in zijn globaliteit. Dus dit zal naar meerdere mensen gestuurd worden. Mm-hmm. Maar ga ervan uit dat die gegevens, die kunnen ook op andere sites geprobeerd worden. Ze kunnen bijvoorbeeld inderdaad, nou ja, wat ik zeg, LinkedIn kunnen ze gaan proberen. Maar ze kunnen ook kijken van, wat doe je allemaal op LinkedIn? En aan de hand daarvan kijken van, oh, misschien zitten ze ook op die website. Kijken of we met die gegevens daar ook op kunnen inloggen. Ja, een praktische tip bijvoorbeeld zou kunnen zijn om te zeggen van, oké, ik gebruik mijn zakelijke gebruiksnaam wachtwoord alleen om in te loggen en om nou ja, bijvoorbeeld de mail te doen. Maar bijvoorbeeld websites waarvan je zegt van, nou ja, eigenlijk, het hoort wel bij de organisatie, maar ik wil het eigenlijk apart hebben van mijn zakelijke account, want die wil ik beschermen. Ja, maak als organisatie maar een gratis Gmail-account aan of een Microsoft-account, om maar even wat voorbeelden te noemen. En gebruik die voor zulke sites. Zodat je, nou ja, eigenlijk een soort segmentatie krijgt van, mijn hoofdaccount blijft gescheiden. Die is belangrijk. Dat wachtwoord is ook uniek. Ga ik ook nergens anders voor gebruiken. En voor andere zaken, ja, gebruik ik een gratis account. En gebeurt er wat met dat account? Nou ja, wat kan er gebeuren? Dan gooi je dat account een keer weg. En dan maak je een nieuwe aan.
Ja. Maar de aanvullende vraag die erbij komt is, maar de cloud is wat dat betreft wel ingedekt door die 2FA. Klopt dat?
Ja,
de toegang tot het cloudplatform zelf inderdaad. Ja.
Zowel de toegang tot de serveromgeving als de office-omgeving die daarop draait en dus ook de buiten draait, zeg maar, is voorzien van two-factor authentication.
Ja. Maar de werkplek blijft natuurlijk altijd wel de brug naar de cloud toe. Dus ook die moet goed beveiligd zijn.
Ja, maar dat is denk ik ook het bruggetje, Lenny, naar er ligt een deelverantwoordelijkheid bij de IT-dienstverlener, hè, zoals ik al zei. Hè, wat er zeg maar op en rondom het cloudplatform gebeurt en de toegang tot de cloud via het netwerk en via de firewall set, dat wordt allemaal netjes gelogd, gemonitord, beveiligd. Maar op het moment dat je daar dus inderdaad op zou inloggen met een apparaat waarvan je niet hebt afgesproken met ICT Concept dat ze dat apparaat voor jou gaan bewaken, want laten we het even dan binnen het voorbeeld houden van ICT Concept, Lenny. Ja, wat gebeurt er dan? Want dan is die individuele laptop is dan opeens een risico geworden voor het totale bedrijf. Of overdrijf ik dan?
Nou ja, dat vind ik niet. Tom, het is natuurlijk zo, wij staan iedere dag met een heel groot team op om de cloudomgeving veilig te houden. En daar steken we heel veel tijd, effort en middelen in. Maar de laptop of het andere device blijft altijd de brug ernaartoe. Dat is de eerste poort naar de cloud toe. Daar zit de internetverbinding en daar gaat de data vanaf. Naar de cloud toe. Natuurlijk wordt daar multifactor authentication en een wachtwoord voor gebruikt. Dus dat gedeelte, dat is heel goed beveiligd. Maar denk ook eens aan het gebruik van Teams op het apparaat. En dat werkt niet lekker in onze cloud. Dat weten onze klanten. Dus vooral nadat we met z'n allen thuis gaan werken, zijn gaan werken, zie je het gebruik van Teams. Zie je explosief toenemen. Daar wordt data heen gedeeld. Daar wordt gesproken met elkaar over bedrijven. En waar je als onderneming mee bezig bent. Ook dat stuk wil je goed beveiligd hebben. En op het moment dat jouw computer gehackt is, kan het ook zo zijn dat je camera en je microfoon wordt overgenomen. Werk je in de cloud, netjes ingelogd via de multifactor authenticatie en het wachtwoord, kunnen hackers alsnog zien wat er gebeurt in jouw cloudomgeving. En dat is niet wat je wilt.
Nee, dus ook de beveiliging van het individuele apparaat. De laptop, je noemde het net al, denk ik, hele mooie analogie. Het is de brug eigenlijk waar je overheen moet om in die vesting
te komen. Ja, dat is ook zo. En ik merk toch wel dat daar vaak wat licht over gedacht wordt. Dat de beleving is, ja, maar de cloud is toch veilig. Dat is toch jullie verantwoordelijkheid. Dus ik ben klaar. En dat is niet zo.
Ja, dat is dus die cloud aan zich is wel veilig, maar het gaat erom dat eigenlijk de weg ernaartoe, daar moet je natuurlijk ook nog wel over nadenken. Dat is nog wel een hele belangrijke.
We zullen het samen moeten doen met elkaar.
Ja, hey, we gaan echt. We kunnen hier voor mijn gevoel echt nog een uur over doorpraten. Dan hebben we denk ik nog steeds niet alles behandeld. Ik wil wel eventjes, we hebben met elkaar afgesproken. En ik geloof dat de kijkers die nu hier zitten te kijken, die hebben ongetwijfeld ook nog een hele drukke dag voor zich. We hebben afgesproken met elkaar dat we dit webinar tot 11:15 zouden laten duren. Dus ik wil graag even van de laatste minuten gebruik maken om nog even door de ingezonde vragen heen te lopen en de vragen die nog zojuist op de chat zijn binnengekomen. Een van de eerste ingezonde vragen waar ik eventjes bij wil stilstaan. Mark, die wil ik graag aan jou voorleggen. Die is namelijk wat technischer van aard. Daar wordt gevraagd of het gebruik van conditional access in combinatie met twee-factor authenticatie een voorwaarde zou moeten zijn voor het gebruik van clouddiensten. En dan moet je misschien heel even uitleggen ook aan de kijkers wat conditional access precies is.
Ja, conditional access wil eigenlijk zeggen dat je onder bepaalde voorwaarden toegang hebt tot je data van kantoor of je omgeving van kantoor. En die condities, die voorwaarden die je eraan stelt, kunnen bijvoorbeeld zijn. Is je laptop up-to-date? Is het geen Windows 7 machine? Want Windows 7, daar komen geen updates meer voor uit. Maar kan bijvoorbeeld ook zijn, staat je werkplek in een bepaalde netwerkomgeving? Mm-hmm. Dus probeer niet in te loggen vanuit Rusland bijvoorbeeld. Zowel netwerkomgeving als geografisch. Dat is een hele goede vraag. Conditional access is inderdaad een van de beveiligingsmogelijkheden die bijvoorbeeld die je ziet in de Microsoft-omgeving. Wij zelf hanteren momenteel niet echt iets technisch op dat vlak om apparaten tegen te houden wat dat betreft. En dat heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk onze klanten willen we van eigenlijk overal waar ze zijn, willen we ze toegang kunnen geven tot die omgeving. Ja. En ik denk dat het ook weer een stukje is, als we dan kijken naar bijvoorbeeld waar moet het apparaat aan voldoen, dat eerder een stukje is van ga daar beleid over voeren. Zorg er gewoon voor dat die gebruikers niet met een Windows 7 machine gaan inloggen. Maar zorg dat je gewoon ervoor kan zorgen dat die gebruikers weten hoe ze moeten inloggen vanaf afstand.
Nou, sowieso, als je nog Windows 7 machines hebt staan, trek alsjeblieft direct de stekker eruit. Ja. Het is zo lek als een mandje. Het is zo verschrikkelijk gevaarlijk.
Ja, ja.
Kijk, en het tweede aspect wat ik noemde is het inloggen van bijvoorbeeld een bepaald netwerk af. Of juist buiten een bepaald netwerk of buiten een bepaalde locatie om. ja, wij willen onze klanten, die zitten niet alleen op hun eigen kantoor. Onze klanten die willen ook kunnen inloggen vanaf het buitenland, bij wijze van spreken.
Ja, vanaf de rechtbank of bij een klant
exact.
Thuis.
Dus, en daarom ja, ook is dat... ook het monitoren van die werkplekken juist zo belangrijk. Daarmee hebben we dus wel grip.
Ja. Dus conditional access kan inderdaad een hele passende oplossing zijn als het past bij, laat ik het maar even je bedrijfsproces noemen, bij je manier van werken.
Exact.
Het is technisch gezien heel mooi, maar daar moet een passende inrichting voor komen. Nou, heel goed. Dan loop ik even door langs de vragen. Wifi voor gasten. Dat halen we net inderdaad even aan dat je niet zomaar met ieder wifi-netwerk moet vinden en ook niet je bezoekers zomaar met jouw wifi-netwerk moet laten verbinden. En Jan van Ravenhorst die stelt dan eigenlijk de vraag wifi voor gasten. Moeten we dan inderdaad is dan een aparte toegang voor gasten, hè? De guest wifi, is dat ook niet goed genoeg? Een van jullie daar een antwoord op? Lenny,
ja, dit is wat Mark al eerder zei, hè, over die segmentatie. Die kun je natuurlijk ook toepassen op je wifi-netwerk. En wij richten daarvoor iets in de firewall, waardoor er twee verschillende wifi-netwerken zijn, waar we één absoluut veilig beschikbaar kan stellen voor je gasten. En een afgeschermd wifi-netwerk voor je personeel, waardoor je je bedrijfsdata een stuk veiliger hebt. Juist. Dus ja, wifi voor gasten is absoluut een goede oplossing. En dat is ook iets wat wij adviseren.
Maar precies, ook vice versa. Hè? Ik bedoel, als jij met je laptop in een McDonald's gaat zitten of in de trein en je gaat klakkeloos met een draadloze verbinding opzetten en je gaat werken. Ja, je creëert gewoon een risico. Er kan iemand, als ik de trein mag aanstippen als voorbeeld. Er kan iemand in de trein zitten die als het ware de draadloze verbinding van die trein gewoon nabootst. Waardoor jij denkt van nou, ik log in op het draadloze netwerk van die trein. Maar vervolgens geef je eigenlijk toegang tot diegene die zegt van nou heb ik je gegevens.
Nou Mark, is het dan veiliger om bijvoorbeeld zelf vanaf je eigen mobiele telefoon een hotspot te maken?
Dat is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld om te doen. In plaats van te zeggen van ik log willekeurig in bij openbare gelegenheden op de wifi.
Ja. En als je gebruik maakt van een VPN-verbinding?
Zou ik alsnog adviseren om dat gewoon via je eigen mobiele netwerk te doen. Want je moet alsnog een VPN-verbinding opzetten. Dus het kan best zijn dat die gegevens die nodig zijn om die VPN-verbinding op te zetten, dat die op die manier in verkeerde handen vallen.
Ja, maar je ziet hè, dat hier heel veel terugkomt op het gebied van awareness. Dat is het allerbelangrijkste. Weet wat, hè, hoe je erover na moet denken, wat je wel, wat je niet kan. En wat wij als ICT concept voor onze cloud platform gebruikers. Dat is een trainingsplatform voor alle medewerkers van je organisatie. Het loopt er eens doorheen. Het is heel laagdrempelig. En kijk wat er kan gebeuren, waar je op moet letten. Zodat die bewustwording steeds groter wordt. Want dat is waar we naartoe moeten.
Ja. Ik loop ondertussen weer eventjes de vragen door. En deze komt van goede bekenden van ons. Dat zijn onze partnercollega's bij Epona. Die zijn nieuwsgierig of wij een advies hebben voor een oplossing. We hadden net al even die phishing test, halen we al even aan. Suggestie voor een oplossing om dat te doen, dat testen. En daarmee eigenlijk gewoon je gebruikers eens een keertje op de proef te stellen.
Ja, daar hebben wij zeker partners voor die we hiervoor kunnen inzetten. Ja. Waar we mee samenwerken, absoluut.
Ja. Hebben jullie hier ervaring mee?
Ja, ik heb daar ook een partner voor met wie, misschien is dat dezelfde ding, maar daar zijn inderdaad bedrijven die dat aanbieden in een basis, in een geavanceerde, meer geavanceerde vorm. Tot aan maatwerk aan toe, waarbij je heel gerichte spearfishing mails kunt sturen.
Maar wat ik even anders vind, Joachim, zie je dan nadat er zo'n test wordt gedaan, zie je dan ook een gedragsverandering binnen de organisatie ontstaan? Of is het vooral badmaterij?
Nee, het kan tot hilariteit leiden, maar het is heel mensen vinden dat heel nuttig om dit soort dingen te doen. Het creëert het open te ogen.
Ja, oké.
Maar dan moet je dat niet eenmalig doen, dan zou je dat 2-3 keer per jaar of zo moeten doen.
Ja, op onaangekondigde momenten, hè? Niet zoals
een
brandoefening. Ja, dan.
Ja, dat is nog een verrassing.
Ja, precies.
Zorgen
dat niemand het weet.
Ik heb nog twee vragen in de chat staan waar ik nog eventjes met jullie in wil duiken. En dan gaan we zo afronden. Eén is van Joop de Rooij. Die vraagt zich af, Joachim, en dan moeten we kijken hoe je hem even wil insteken. Want iets toelichting kunt geven omtrent data-eigenaarschap en de verantwoordelijkheid als het gaat om cybersecurity.
Ja, de vraag is een klein beetje cryptisch voor mij. Maar uiteindelijk, de persoonsgegevens zijn, daar ben je eigenlijk nooit eigenaar van. Je bent in het beste geval verwerkingsverantwoordelijke. En op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt, dan heb je de verplichting om te zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Maar ik vind het een beetje lastig om de vraag goed te doorgronden.
Wil Joop nog een aanvulling in de chat achterlaten, terwijl wij dan even de laatste vraag behandelen. Kunnen we er misschien zo meteen nog even weer terugkomen. Dus Joop, als je nog kijkt, laat gerust nog eventjes een aanvullende vraag achter. De laatste vraag die is eventjes, Lenny, dan wel Mark, denk ik voor jullie, want die heeft even betrekking op specifiek een ICT concept gebruiker. Die vraagt zich af, hè. Wij werken in de cloud van ICT Concept, doen dat middels thin clients. En die geven aan, we moeten voor veel applicaties, voor in combinatie met thuiswerken, wordt er dan toch teruggeschakeld naar een Windows-omgeving. Hoe kunnen we dan toch zoveel mogelijk in de cloud blijven doen? Dat is even hoe ik de vraag interpreteer. Kan er nog meer via de cloud als je werkt met thin clients?
Ik zou deze vraag graag technisch laten beantwoorden door Mark.
Geen probleem.
Meer zakelijk gebied.
Om het voorbeeld van Teams even aan te kaarten. Microsoft geeft op dit moment aan over Teams dat het technisch gewoon niet mogelijk is om een normale beeld, geluid, vergadering met Teams in een remote omgeving.
Video, audio, hè? Wat een probleem. Dus samenwerken aan documenten en delen, dat gaat wel, maar video, audio is lastig.
Precies. In dit voorbeeld wordt aangegeven, wij werken met thin clients. Om even dat uit te lichten, een thin client is eigenlijk een heel klein, simpel kastje. Er staat een beperkt besturingssysteem op van Microsoft en is bedoeld puur alleen om je door te verbinden, door in te loggen naar de cloudomgeving. Op die thin clients is het gewoon technisch niet mogelijk om een camera aan te sluiten. Dat is gewoon de beperking van zo'n thin client. En waarom kiezen wij voor thin clients? Dat is puur gewoon, die beperking die erop zit, betekent dat je dus ook een beperking hebt met de mogelijkheden om een cyberrisico te vormen.
Ja, dat is de andere kant weer.
Precies. 2 jaar geleden zijn we natuurlijk met het COVID in aanraking gekomen en zag je een verplaatsing van mensen die op kantoor zaten naar huis en dus deze middelen aangrijpen om thuis te kunnen werken. En dan ga je dus kijken van wat zijn de mogelijkheden erin en dan kom je er dus al gauw achter dat je dus voor zulke oplossingen eigenlijk wel een volwaardige computer moet hebben. Ja. En dat is voor de rest geen probleem op het moment dat je die dus meeneemt in je totale beveiliging.
Precies, precies. Dan zien we dus inderdaad dat het werken in de cloud heeft voordelen. Helaas ook nadelen. En thin clients hebben ook zo hun voordelen en hun nadelen. Ik zie ondertussen nog een vraag binnenkomen. Het is even lastig om die denk ik ook te beantwoorden. Want het is ook nog wel eventjes weer een ICT concept specifieke vraag. Van een gebruiker die ik in dit geval alleen maar aan zijn YouTube gebruikersnaam kan herkennen. Maar dat is even de vraag of dat er een optie is om te zeggen van als je dus inderdaad toch weer kiest voor thin clients. Worden die dan inderdaad al compleet beveiligd door jullie uitgeleverd? Hè? Bijvoorbeeld met die SSL RDP je hebt er al op. Ik lees hier ook een klein beetje dat hier wordt gesuggereerd om een thin client te gebruiken voor thuiswerken.
Nee. Niet doen.
Niet doen, hoor ik.
Nee.
Maar die wil je vast ook toelichten.
De thin clients hebben zoals ik al aangaf, een statisch besturingssysteem. Dat wil dus zeggen, wij plaatsen die thin clients achter onze firewall-oplossing. En het statische gedeelte van het besturingssysteem wil eigenlijk zeggen dat de Windows-installatie die daarop staat, wordt niet voorzien van beveiligingsupdates. Dat klinkt heel eng, maar er zit een zogenaamde write filter op. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je geen wijzigingen op het systeem kunt toepassen. Dus het besturingssysteem is zoals het is. Je kunt er wel op internetten, zeg maar. Maar je kunt er bijvoorbeeld geen standaard geen applicaties op installeren. Dus doordat je de thin client buiten je organisatie gaat plaatsen, creëer je eigenlijk een werkplek die niet voldoende beveiligd is.
Precies, die heeft een soort extern afweersysteem nodig eigenlijk.
Ja.
Precies, nou oké. Okay. Dat is dan denk ik nog even de laatste tip omtrent het gebruik van de thin clients. Ik denk dat voor de ICT Concept klanten die nu kijken, dat ze op het moment dat ze verdere vragen hebben omtrent hoe ICT Concept precies omgaat met de beveiliging van dan wel de cloud, dan wel de werkplek, dan wel het volledige kantoor, dat ze Lenny, Mark of hun business advisor absoluut eventjes aan het jasje
absoluut
mogen trekken. Hè? Juist, dat,
natuurlijk.
Dat dacht ik al.
Graag zelfs.
Ik ga dan nu eventjes, want we zijn ietsjes uit de tijd gelopen, maar dank voor de collega's of de kijkers die nog even zijn blijven hangen. Ik ga wel door nu naar de afsluiting en mijn afsluiting is eigenlijk altijd een allerlaatste gouden tip, een gouden uitsmijter die jullie aan de kijkers zouden willen meegeven. Joachim, als ik bij jou mag beginnen, het laatste eigenlijk wat je zou willen meegeven aan de kijkers, de laatste gouden uitsmijter.
Of het een gouden uitsmijter is, weet ik niet. Maar wat wel belangrijk is, is om te blijven patchen. In begin maart waren er vier zogenaamde zero-day kwetsbaarheden bij Microsoft. En die noodzaakten om onmiddellijk beveiligingsupdates te installeren. En wij advocaten en notarissen denk ik ook, en deurwaarders niet anders, vinden het dan lastig dat ze hun werk zouden moeten onderbreken. En zelfs gauw de neiging van, weet je, doe dat lekker in het weekend in je eigen tijd en niet in mijn tijd. Ja. Juist bij die zero-day kwetsbaarheden, dan is dat eigenlijk geen optie om daarmee te wachten. En dan moet je echt even daar voorrang aan laten geven.
Ja, want zero-day betekent vandaag ontdekt en wordt ook al actief uitgebuit. Hè? Dus dat is echt een direct risico. Als Microsoft het zo klassificeert, alles ja. laten... dat doet ICT Concept ook, hè? Gelijk alles laten vallen, gelijk fixen.
Klopt. En wij dwingen dan die patches af. Dus helaas, meneer of mevrouw, de advocaat of andere klant van ons, u zult dan uw werk even los moeten laten, want
ja,
veiligheid
dus
gaat voor.
Veiligheidsbelang. Ja,
absoluut.
Heel goed. Lenny, aan jou dan ook de vraag. Je laatste gouden tip aan de kijker.
Nou ja, de mijne is onderschat cybercrime niet. En ga er gewoon niet vanuit dat het jou niet zou gebeuren.
Ja, nou, dat lijkt me een eentje die moet blijven hangen. Ja. Mark, voor jou het laatste woord.
Ik ga hem niet technisch doen. Mijn advies is, laat het leven onder je personeel. Neem het mee in vergaderingen. Praat met elkaar over wat er speelt, wat je tegenkomt. Ga een beleid opstellen met elkaar en zet erin wat je qua wachtwoorden gaat doen, wat je qua USB-media gaat doen. Wat wil je wel, wat wil je niet binnen je organisatie om je data te beschermen? Denk erover na met z'n allen.
En denk in ieder geval aan die thuiswerkplekken.
Ja.
Zet die op de agenda.
Lijken mij allemaal zeer relevante tips. Dank jullie wel voor jullie tijd, voor jullie aanwezigheid en jullie kennis. Als ik de reacties in de chat mag geloven, werd het allemaal zeer gewaardeerd. Dus uiteraard, kijkers, ook aan u dank voor uw bijdrage ook. Want mede door de Q&A aan het einde hebben we er denk ik een leuk, levendig webinar van kunnen maken met elkaar. Dank aan mijn gasten, Joachim, Lenny, Mark. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Dank voor jullie kennis nogmaals. Ik ga verder naar de afsluiting van het webinar. Zoals beloofd wordt het mogelijk gemaakt om het webinar terug te kijken. Dat kan in principe gewoon op de link waarop u nu al aan het kijken bent. Maar mocht u die nog even willen delen met collega's, stuur ze gerust eventjes door. Iedereen kan en mag dit gewoon terugkijken. Het is een openbare YouTube-link. We maken ook altijd nog even een kort geschreven verslagje. Dat zullen we dan in combinatie met die terugkijklink nog even na alle ingeschreven deelnemers toesturen. Inmiddels, hij staat nog niet op de website, als ik me niet vergis, maar er is ook een volgend webinar bekend. 9 december, ga ik in de laatste Legal IT Talk van het jaar, ga ik in gesprek met onze partnercollega's van Next Legal en Epona Legal. Gaan we het hebben over taak- en procesautomatisering op juridische kantoren. En dan gaan we inzoomen op eigenlijk welke werkzaamheden zijn er nou precies gaande binnen advocatenkantoren en notariskantoren die middels automatisering eigenlijk verkort kunnen worden. Is het mogelijk om een document waar je nu een uur aan werkt in 5 minuten te produceren? Of kun je bepaalde goedkeuringsstromen versnellen en vereenvoudigen? Allemaal vragen waar we tijdens het webinar op 9 december op ingaan. De uitnodiging daarvoor volgt binnenkort per e-mail. De verdere agenda komt binnenkort op de website te staan. Voor nu ga ik gewoon afsluiten. Hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.
Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexim.nl of e-mail naar info@lexim.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.